onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen thans uit Psalm 104, het zevende vers. De eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 28.
Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de twaalfen. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welken het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien, want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, al zo prediken wij, en al zo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is? En indien daar geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt. Zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is ook uw geloof vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus hopende zijn, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn. Wanneer hij het koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.
Laat ons nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn zegen vragen. O Heren, wij mogen nog zijn en gij geeft ons het voorrecht in gezondheid te mogen komen voor uw aangezicht. Om aan de nieuwe morgen van deze week, aan de dag des Heren te mogen verschijnen voor uw aangezicht. Om uw naam dank te zeggen voor uw zorgen ons betoond. Voor uw liefde ons geschonken, voor uw bewarende trouw, waar we alle getuigen van mogen zijn. Heren, anderen zijn niet meer. Ge hebt ze door de dood uit dit leven weggenomen, en ze zijn geplaatst voor de rechterstoel van u, den God van de hemel en van de aarde, om weg te dragen nadat in het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. En uw woord heeft er ons van getuigd dat zo de boom valt, hij zal blijven liggen. Het zij naar het noorden of naar het zuiden, in de plaats daar hij valt, daar zal hij eeuwig wezen. En als u over ons dan de tijd uw genade verlengt, mocht dat op zichzelf reeds voor ons een wonder zijn. Want elke dag doen we genoeg zonde om u tot toorn te verwekken, zodat uw goddelijk ongenoegen ook over ons zou kunnen uitstrekken en ons met een wenk van uw almacht de broze levensdraad zou kunnen doorsnijden, zodat ook voor ons de tijd voorbij is en we zouden staan met al die miljoenen en miljoenen die reeds voor ons die weg van alle vlees gegaan zijn voor u, den God van hemel en aarde. Heere, geef u ons daar opnieuw een indruk van, dat we niet aan voorbij zouden gaan. Want u zegt het op zoveel plaatsen dat onze tijd voor kort is, dat er maar één schrede is tussen ons en tussen de dood. En u roept dit alles ons toe, opdat we ons haasten zouden om ons levens wil. En als u ons dan vanmorgen rondom u vergadert, dan hebben u ons toch wat te zeggen. Dan hebben u ons weer opnieuw te zeggen wie we geworden zijn door onze zonde. Dan wilt u ons klaar en onderscheiden voorhouden, onze ellende staat waarin we ontvangen en geboren zijn. Heere, laat het eens mogen wegen op onze ziel, diep in ons hart mogen ingaan, dat het ons aan zou
spreken en geen rust meer konden vinden in alles wat nog maar voorbij gaat, opdat we afgetrokken van die dingen die door mot en roest verdorven worden, zouden zoeken die schat die in de hemelen is, die nooit voorbij gaat, die niet verteerd en die niet verdorven kan worden, omdat het een eeuwige schat is die door u zelf bewaard wordt. Heere, laat onze ogen daarvoor geopend worden. Kom u met ons handelen zoals u handelt met uw kerk, naar de trouw van uw onveranderlijk verbond. En schenk ons uw heilige geest, opdat die ons omkeren tot u. Dat we onze boze werken zouden verlaten, de zonde haten en in een nieuw leven, een godzalig leven zouden wandelen. Ja, Heere, daartoe wilt u ons ook vanmorgen het woord des evangelies verkondigen. Opdat ons hart zou worden ontstoken aan de liefde van uw hart. En we komen zouden om ons met onze kinderen voor u te verootmoedigen. Om ons aan u te bevelen en aan de woorden van uw barmhartigheid. O Heere, wil ook vanmorgen dan voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid. Laat de kracht van uw getuigenis uitgaan, als we nog buiten u zijn, en buiten het werk der verlossing, wat door Jezus Christus is. Heere, dat het dan vanmorgen eens anders worden mocht. Gij hebt toch een arm met macht. Houd uw hand niet stil. Laat ons niet voortleven, onbekeerd en ongeborgen, maar geef ons deel aan u, Heere Jezus Christus, eer het besluitbare. Red er als brandhout uit het vuur. Gij hebt toch gezegd dat gij uw zonen roepen zoudt van verre. En uw dochters van de einde van de aarde. Ze zouden toch komen, Heere, de verlorenen, de weggedrevenen, de verminkten, de armen. En gij wilt er uw huis mee volmaken. Mensen die het leven verzondigd hebben, die geen recht hebben aan te zitten aan de tafel van de bruiloft des lams, die geen recht hebben in uw koninkrijk een plaats te hebben, die zijt u gaan zoeken. U hebt ze gedwongen in te komen, opdat uw huis vol worden nu dan. Heere, wil ook diezelfde kracht uw genade in ons midden openbaren, opdat er ook vandaag in Sion geboden werden. Maar versterk ook wat uw hand begon. Heere, gij kent het leven van al uw kinderen, want u hebt ze bij name geroepen, en de schapen, ze kennen uw stem. Mogen ze vanmorgen dan uw stem horen, want ook uw schapen moeten het met David getuigen. Als een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. Schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Heere, ook daartoe zijn we voor uw aangezicht gekomen. Als we ons zo ver bij u vandaan gevoelen, als de verborgen omgang met u gemist wordt, als het gebedsleven kwijnt en de zoete vrede van de schuldvergevende genade Gods gemist wordt in ons hart, als de geloofsoefeningen verbroken liggen, Heere, dan komen we tot u in deze uur en we buigen ons voor uw neder. En we bekennen onze overtreding aan u, onze God en Vader. En we zeggen u, en gij kent ons hart, dat we er smart van hebben. Dat het een doodsteek is in onze beenderen. Dat we er kwijnend aan door het leven gaan. En we belijden het aan u, opdat we vergeving van u zouden mogen verkrijgen. Die ons zelf gezegd hebt, indien wij onze zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig dat u ons de zonde vergeven. Getrouw omdat u het gezegd hebt, omdat u het beloofd hebt dat die tot u komt, nimmer door u zal worden uitgeworpen. En rechtvaardig omdat uw zondaren die tot u komen in de naam van Jezus Christus, niet kunt blijven verstoten en niet kunt blijven verachten om een zonde, omdat u hem verstoot en hem veracht hebt tot in de diepte der hellen. Omdat u rechtvaardig zijt, daarom vergeeft u de zonde aan allen. die in de naam van Jezus hun gescheurde harten tot u opheffen en smeken met gevouwen handen gena. O God, gena, hoor hoe een boeteling blijft. Laat die kracht van het rechtvaardig oordeel dan ook onze ziel mogen bevrijden, nadat we vernederd geworden zijn in de kennis onze ongerechtigheden gezien hebbende, uw goddelijke rechtsregels, tegen welke wij overtreden hebben met gedachten, met woorden en met werken, opdat ook de zoete genezende en reinigende kracht van uw dierbaar bloed, o dierbare Heere Jezus, vanmorgen onze ziel mocht opheffen uit de dood, en we als bij vernieuwing mochten worden wedergeboren tot die levende hopen, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, die nooit meer sterft en die de teugels van uw kerk in hand houdt en die ons veilig leidt totdat we voor God in Sion verschijnen zullen. Wil in ons hart die vertroosting en die hoop op de toekomst van Heere Jezus Christus verlevendigen en versterken, opdat we de nieuwe week weer zouden ingaan onder die bloed- en kruisbanier van Koning Jezus, om vrolijk onder over zonde wereld en duivel te heersen en daartegen te strijden. Heere, gedenk u ook aan de noden van zoveel die ziek moesten achterblijven. Wil u ze nabij zijn, jong en oud, klein en groot, man en vrouw. Gij kent ze allen, Heere, en gij weet wat ze behoeven in hun ziekte en in hun pijn, in het ziekenhuis of in hun woning, of in de inrichting of waar ze ook verblijven. U kent de eenzaamheid en de verborgen smart. U kent alle moeite en alle verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. Vergeet ze niet. En wil ze daar ook de hulp van uw genade, van uw heilige geest doen ervaren. En dan bevelen we ook in zonderheid uw broeder, die gisteren naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Heere, wil u hem helpen. Geef dat nu deze weg eens zou mogen zijn, dat zijn oog op u geslagen zou worden en hij zijn verwachting op u zou mogen stellen. Heere, wil gij in deze tegenheen de zoete kracht van u, van uw dierbare genade in zijn hart nederdruppen, opdat zijn blijdschap in u mocht zijn en zijn hoop en zijn verwachting op u. Dan zou uw naam de eer krijgen en ook zijn ziel de zalige vrucht daarvan wegdragen. Zegen u hem met zijn vrouw en kindertjes en bind ze samen aan de troon van uw genade. En genees hem, Heere, gelijk u weet dat hij behoeft om zijn arbeid te kunnen verrichten op de aarde. Heere, wij bevelen ook het gezin van onze broeder u aan, dat in rouw gedompeld is door het verscheiden van een geliefde moeder en grootmoeder en schoonmoeder. Ach, wil u ze nabij zijn. Het is alles zo overrompelend, zo plotseling. Ja, Heere, we weten het, maar als we dan voorgeplaatst worden en als we het moeten ondergaan, als ook in ons huis rouw en droefenis komt, dan geeft het zo'n smart. Dan is het toch met de wetenschap niet uit te wissen dat we eenmaal alles sterven moeten. Dan gevoelen we de smart van de breuk en de pijn van het gemis en van de eenzaamheid. Wil u ze sterken en wil u ze nabij zijn. Geef u ze kracht om het te mogen dragen. En laat ze ook in deze weg mogen schuilen onder de vleugelen van uw o goede herder, die de moede en de verdwaalde en de verlorene op uw armen draagt. Heere, gedenk u ook aan die gezinnen waar gij reden tot blijdschap geschonken hebt. Die moeder die weer terug mocht keren uit het ziekenhuis, heb ze teruggegeven aan man en kinderen. Wij bevelen ze u ook verder aan. Wil u met haar zijn en wil u ook haar sterken en haar de vreugde van uw heil doen ervaren over uw barmhartigheden. Ook dat kindje wat weer teruggegeven werd door u aan de ouders, maak u het verder ook beter. En laat ook zijn jonge hart tot u mogen worden opgetrokken, opdat hij u kennen zou. En uit zijn mond uw lof verkondigd werd, wil u hem ook verder onder uw vleugelen dekken. Gedenk u ook dat gezin wat u verblijde met de geboorte van een kindje. uw lieve zorg ook hierin geopenbaard en zo ook dit dochtertje geschonken, goede en getrouwe God, geef u ze al te saam, ook met deze weldaden te mogen zeggen, Heere, u zijt goed en vriendelijk en barmhartig en genadig, en die zullen we u aanroepen in het midden uw stempels en uw naam beleiden, want die is goed. Zegen u ze met hun kindje, ook met dit kindje, tot in der eeuwigheid. Ook dat gezin bevelen we aan u, dat verblijd mocht worden, doordat ze met hun ouders een 60-jarige bruiloft mochten vieren. Heere, wij bidden in zonderheid, en het is de wens van deze kinderen die met ons vergaderen in uw huis, dat u het levenslicht in de late avond van het leven hunner ouders deed schijnen, om ze uit de macht der duisternis te brengen tot uw wonderbaar licht. Heer, het zou wel bijzonder zijn, het zou groot zijn, het zou zo machtig groot zijn, dat uw grote namen nog meer door verheerlijkt worden zou. Dit zou het grootste geschenk zijn, wat ook deze ouders, deze kinderen voor hun ouders begeren. Zou u daartoe ook het gebed willen vermeerderen en verenigen, en wil het verhoren in de naam van Jezus Christus, opdat het in de tijd van de avond licht mocht zijn. Heere, zo kent u alle noden en zorgen, ook alle vreugde en blijdschap. Laat het alles mogen uitlopen, dat we in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar zouden zijn. Wij bevelen uw ganse kerk u aan. Zegen uw knechten, help uw dienaar, die ook vanmorgen uw woord begeert te bedienen aan dit volk. Laat het zo zijn, dat we uw stem horen zouden en verblijd zouden mogen worden, als we de Heere zouden zien, nu niet in de aanschouwing van onze ogen, maar in de aanschouwingen des geloofs, die het hart verheugen, die ons in verwondering doen uitroepen, ja, Heere, gij zijt mijn Heere en mijn God. Zegen u daartoe ook deze arbeiderliefde, tot de heerlijkheid en tot de eer van uw grote naam, en tot de blijdschap en zaligheid van onze ziel om uw verbonds wil. Amen. We zingen thans Psalm 32, vers 5. Geliefden, terwijl ik u vanmorgen willen prediken, staat in 1 Korinthe 15, het 8e vers. 1 Korinthe 15, vers 8. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Deze tekst spreekt ons dus
over de verschijning van Christus aan een ontijdig geborene. En wij willen dan ten eerste letten op de diepe smart welke in deze belijdenis doordringt. En ten tweede op de grote genade die deze boodschap ons verkondigt. Dus Christus verschijning aan een ontijdig geborene. En we letten dan ten eerste op de diepe smart welke in deze belijdenis doorklinkt. En ten tweede op de grote genade die deze boodschap ons verkondigt. Dit 15e hoofdstuk van de eerste brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Christus in Korinthe is wel het langste hoofdstuk en ook een van de belangrijkste hoofdstukken, zo we mogen rangschikken in de hele brief en in de brieven die Paulus aan deze gemeente geschreven heeft. Het is een machtig getuigenis van de opgestane Here, een krachtige bewijsvoering tegen de dwalingen van die dagen die de gemeente aanranden en van haar fundament en van haar kracht trachten te beroven. Maar het is ook een krachtige getuigenis tegen de dwalingen die alle eeuwen weer opnieuw de kerk van Christus dreigen binnen te dringen en van de enige troost van het vaste fundament te beroven. Paulus, hij begint in dit 15e hoofdstuk aan de gemeente van Korinthe te schrijven alsof ze nog vervreemd waren van het evangelie. Hij zegt, voet broeders, ik maak u bekend het evangelie. Alsof dat evangelie nog niet bekend was. Natuurlijk was het bekend. Er was een bloeiende gemeente gegroeid door zijn bediening. En toch, na vele jaren moet hij schrijven, ik maak u bekend, alsof ze het nog niet wisten. Waren ze het dan weer vergeten? Ach nee, dat niet. Maar daar waren dwalingen de gemeente binnengeslopen. Dwalingen als gevolg van de aanraking met het Grieks wijsgerig denken van die dagen. De Grieken namelijk, die vonden het veel te plomp en veel te zinnelijk. Dat je zou zeggen dat iemand uit de doden kon opstaan, dat bestond niet, zeggen de Grieken. Dat vlees, dat aardse vlees, dat wordt natuurlijk stof en daar komt nooit meer iets van terecht. Wie zou leren dat dat stof zou opstaan, dat moet toch wel een echte wereldse, een echte aardse dwaas zijn, zo redeneerden de Griekse filosofen. Nee, ze zagen het veel fijner. Die opstanding, dat was een opstanding des geestes. Dat had niks met dat vlees te maken. Dat gaat in het graf en dat sterft weg en dat komt nooit meer terug. Maar een opstanding des geestes, je geest moet opstaan. Precies hetzelfde zoals men nu ook bij de vrijzinnigen hoort en zoals de kerk ook vandaag weer beïnvloed wordt. Ook sterk merk je dat in de Roomse kerk, die vrijzinnige, liberale geest die naar voren komt. Tegen het gezag van de paus en tegen het leergezag en het kerkgezag, wat eeuwenlang de Roomse mensen in beslag genomen heeft. Daar is een tendens merkbaar van, los van de paus en los van dat hele leergezag, niet om terug te keren naar de eenvoudigheid van het woord van God. Niet in een nieuwe reformatie zoals we die gekend hebben in de dagen van Luther en Calvijn, maar zuiver om in de vrijzinnige richting de waarheden van Gods woord, waar de kerk altijd bij geleefd heeft en naar troost uitgevonden heeft en waar God in verheerlijk werd, naar de menselijke reden, naar de menselijke logica te schikken. En alles wat dan niet overeenkomt met het verheven denken van de wijsgeren, dat wordt zonder meer veroordeeld als plompe, aardsgezinde gedachten. Gedachten dat het vlees zou opstaan. Hoe kom je daar nu bij, zeiden de Grieken. En dat was dus zo in die gemeente van Korinthe, dat er verschillende leden hun oren na lieten hangen. En dat ze zeiden, ja, die mensen die kunnen dat zo haarfijn beredeneren. En dat is toch echt wel een hogere trap. Ze gingen twijfelen aan de wezenlijke opstanding van het vlees.
aan het, de wezenlijke opstanding van de mens, Jezus Christus. En ach, dan komt Paulus in zonderheid, Paulus daartegen in het geweer, en Gods geest drijft hem om dit moeilijke, maar zo treffende hoofdstuk te schrijven, wat voor de kerk van alle eeuwen bewaard is als een dierbaar kleinood. Ik geef toe, als u dit hoofdstuk leest, ik heb straks dus een deel daarvan laten lezen, dat u dat niet eensklaps begrijpt. De zinnen zijn moeilijk, dat geef ik terstond toe. Worden dikwijls dezelfde woorden gebruikt en in een andere zin hetzelfde gezegd. U moet hier echt wel even op kijken, als het kan, even de kanttekening van nalezen om het te begrijpen. Maar het is altijd nog beter maar 5 versen te lezen bijvoorbeeld, en eens even na te gaan uit de u beschikbare gegevens, verklaringen, wat het betekent als dat u dit hoofdstuk van hoeveel versen ook weer, van 58 versen achter elkaar zou lezen, zonder dat u er iets van snapt. Dat is natuurlijk de bedoeling niet. En we kunnen ook niet nu dat hele hoofdstuk behandelen. Maar ik zeg het zomaar even terloops om u op te scherpen en u in te spannen om dit hoofdstuk dan voortaan eens anders te lezen als dat u het misschien altijd gelezen hebt. Of dat u ook iets van die bron zou ontdekken die in dit 15e hoofdstuk ontspringt. De bron van het leven uit de opstanding van Jezus Christus. En dan zegt de apostel zeer scherp, dat evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Door dat evangelie, zegt hij, merkt u wat Paulus zegt? Hij zegt, door de verkondiging van het evangelie, dat u aangenomen hebt, in het welk ge ook staat, door dat evangelie wordt u zaal. Door die verkondiging van dat evangelie, door u aangenomen. En genadige grond, tot Bijbel, volkomen waar. God spreekt zo menigmaal, dat we door het horen van het evangelie, zalig worden. En dan is dat horen niet het horen van een vergeetachtig horen. Het horen van iemand bij wie het ene oor in en het andere uitgaat. Maar dat is zulke horen, zodat het ons hart in bezit neemt. Zodat het ons leven verandert. Zodat we levende interesse voor krijgen. En de waarheid van dat woord gaan zoeken te verstaan en het gaan ervaren. Zodat we in de waarheid leren staan. Hij zegt, in het welk gij ook staat. Was. Dat geloof wat Paulus gepredikt heeft. En dan zegt hij, en door dat evangelie wordt u ook zalig als u het behoudt, zo op een zodanige wijze als ik het gepredikt heb. Tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Daar heb je al zo'n moeilijk deel uit dit hoofdstuk. Dat is toch niet mogelijk, er is toch geen te vergeefs geloven. Paulus, dat kan toch niet, je kan toch niet te vergeefs geloven. Kunnen mensen zijn die een oprecht geloof hebben en die dan toch in het eind van hun leven erachter komen dat ze zeggen, nou heb ik toch te vergeefs geloofd? Nee, natuurlijk niet. Dat zou de grootste ketterij zijn die u hieruit zou willen afleiden. Als Paulus zegt, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt, dan bedoelt hij hiermee, tenzij dan dat die dwaalleraren gelijk hebben. En ja, als zij gelijk hebben, dat is waar, dan is uw geloof zonder inhoud. Een fata morgana. Een luchtspiegeling. Een zeebel. Dan hebben u er niks aan. Maar hij gaat verder. Hij zal nu eens even gaan bewijzen. Dat die dwaalleraren niet gelijk hebben. Dus dat het geloof van de gemeente van Korinthe geen ijdel geloof is. Maar een geloof in de Heere Jezus Christus tot eeuwige zaligheid. Ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. Christus naar de schriften, maar ook gestorven voor onze zonden, naar de schriften. Paulus die wijst terug naar hetgeen hij altijd verkondigd heeft. En dan zegt hij, zo heb ik het gezegd, want God heeft het zo gezegd. Het evangelie dat ik Paulus verkondig is het evangelie van God. Dat heeft hij me op de lippen gelegd. Hij heeft het me geopenbaard. En het was geen nieuw evangelie. Want Mozes en de profeten hebben op elke bladzijde van hem getuigd. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt en derde dag. En dan zegt hij weer, naar de schriften. Met andere woorden, ik heb geen ijdele filosofie onder u verkondigd. Ik heb geen nieuwe evangelie gebracht. Je hoeft er niet verwonderd van te staan, want je kon het weten. Eeuwenlang heeft God het u geopenbaard. Uit de boeken van het Oude Testament is alles naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien. En daarna van de 12. En daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Van het welk het merendeel nog overig is. En sommige ook ontslapen zijn. Dat kon Paulus dus schrijven in de dagen dat hij leefde. Hij zegt nou, 500 broederen hebben hem gezien. Meer dan 500. En het merendeel is nog over. U kunt het ze vragen. En daarna is hij gezien van Jacobus. En daarna van al de apostelen. En dat zegt hij tenslotte. En ten laatste van alle is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. Hij noemt dus eerst een lange lijst van mensen die Jezus gezien hebben. We weten uit Paulus dat de Heer in het bijzonder aan Cephas, aan Petrus, verschenen is. Wij weten hier van Paulus dat de Heer in het bijzonder aan Jacobus verschenen is. Jacobus, die in de Bijbel genoemd wordt de broeder des Heren. En wij weten dat uit Paulus dat aan al deze mensen is hij gezien. Van die hele lijst die stelt Paulus aan die gemeente van Korinthe voor. En dan zegt hij, kijk maar, daar wonen nog honderden mensen, die zijn er ook getuigen van geweest. Die kunt u het vragen. Maar zegt hij, en ten laatste van alles is hij ook van mij als van een ontijdig geboren zien. Dan zegt hij zichzelf, onderaan die lange lijst, daar zegt hij zijn eigen naam. Dan zegt hij, Cephas, apostelen, Jacobus, 500 broederen, en dan ten laatste Paulus. Ook van Paulus gezien. En is dat dan zo'n wonder? Ja, dat is een groot wonder. Ik heb in het eerste punt gezegd. In de eerste plaats merken we de diepe smart die uit deze belijdenis doorklinkt. Paulus zet zichzelf niet bovenaan. Paulus zet zichzelf zelfs niet in het midden. Paulus zegt niet, nou ja, ik ben niet de beste, maar ik ben ook niet de minste. Ik ben zo'n beetje zo'n tussenmaatje, dan lopen we nog wel mee. Maar Paulus die zet zich helemaal onderaan. En dat is waarachtig, dat is maar geen schijn. Dat is niet jezelf onderaan zetten met de hoop dat een ander je dan bovenaan zal zetten. Zulke nederige hoogmoed is ook in ons hart te vinden. Maar dat was hier bij Paulus volstrekt zo niet. Dat blijkt uit het verband. Paulus die zegt, ik sta onderaan en ik ben eigenlijk een heel bijzonder mens. Ja, nee, niet in bijzonder van, ik ben nummer 1, want ik ben een bijzondere. Nee, maar hij bedoelt zo, ik ben een heel bijzonder mens. Ik sta onderop. Mijn naam is de laatste van de lange lijst. En Paulus, waarom dan? Wel, Paulus zegt en bedoelt, ach, ik hoorde er eigenlijk helemaal niet bij. Want die anderen, dat zijn allemaal vrienden van de Heere Jezus. Die zijn allemaal, we komen daar straks nog op terug, op een normale wijze geboren. Maar ik was helemaal geen vriend. Ik ben niet door het woord wedergeboren. Althans niet zoals die andere discipelen. Ik ben niet opgevoed op de school van Jezus 3 jaren lang. Zoals die anderen. Ik behoorde niet bij degene die bitterlijk bedroefd geweest zijn over de dood van de Heer Jezus Christus. Ik behoorde niet tot degene die hem met de anderen gezien hebben op de eerste dag of op de volgende dagen tot aan zijn opneming in de hemel. Daar behoorde ik niet bij. Ik ben eigenlijk maar een zeer bijzonder mens. Ik verdoezel het niet. Zo zegt hij, ik zeg het maar eerlijk, qua afkomst, qua roeping, ben ik maar een vreemde eend in de bijt. Ik hoor hier eigenlijk niet bij, bij dit gezelschap. En daar is hij helemaal niet trots op, integendeel. Hij vergelijkt zich bij het geboren worden van een ontijdig geborene. U weet het, daar bestaan bepaalde wetten die God ook gegeven heeft ten opzichte van de wording en ten opzichte van de geboorte van een mens. Daaraan zijn wij alle onderworpen. Die wetten, die kunnen we tot op een zekere hoogte nagaan. Hè? Een vader en een moeder, wij weten naar die wetten die God gegeven heeft. Wij weten zo wanneer het kind geboren zal worden. Dat zijn de wetten die God gegeven heeft en die hij ons bekend gemaakt heeft. Maar nu kunnen er dingen voordoen waar we van zeggen, hé, dat is toch iets bijzonders. We hebben helemaal het uur der geboorte nog niet verwacht. Het was nog verre. En daar plotseling, daar doen de tekenen zich voor. Het kind zal geboren worden. En meer dan ooit beslaat de vrees het hart van vader en moeder. En van alle die daarbij betrokken zijn uit de wereld der medici. Want hier gaat iets bijzonders gebeuren. Dit wordt meer dan ooit nog een strijd op leven en dood. Dit wordt meer dan ooit nog een spannend gebeuren, want u weet het, veel ontijdig geborenen zien het licht niet. Worden weggedaan, waar Job reeds van zegt, als een vrouwenmisdrag die door de zon niet aanschouwd wordt. Het is echt wel een groot wonder als zulke een ontijdig geborene leven blijft. Als de ouders zich daar ooit over zullen kunnen verblijden. Want het gaat met zulke gespanningen. En zulke vreemde dingen. En zulke, ik zou haast zeggen, onnatuurlijke verschijnselen gepaard. Dat het veel meer normaal zou zijn. Als zo iemand wegstierf als dat zo iemand in het leven bleef. Nou, zo moet u het vasthouden. Paulus die zegt, ik ben de uitzondering. Daar is haast geen punt van vergelijking tussen Jacobus bijvoorbeeld en Petrus en Johannes en tussen mij. Ik ben niet onder de discipelen van Jezus geweest, in tegenstelling. Ach, je moet het zo zien. Als de gemeenste NSB'er uit de oorlog nu ineens tot minister-president gemaakt zou worden, dan zou je zeggen, dat is tegen alle reden. Dat is tegen alle normale denken. Dat zo iemand die zijn land verraden heeft, zijn broeders verraden heeft, dat zulk een nu verheven wordt tot zulk een post. En dan zeg je dat is iets abnormaals. Nu zegt Paulus, zo is het nu met mij gegaan. Ik ben een hele abnormaal. Ik was een grote vijand van God. Zo groot dat ik de gemeente Gods ten dode vervolg. Paulus, hoe ben je dan hiertoe gekomen? Hoe ben je dan zo abnormaal gaan leven? Is Paulus dan zo'n bloedhond? Zo'n moordenaar die zinloos doodt, alleen maar uit de hartstocht om te doden? Och nee, Paulus was een hele keurige, nette kerkjongen. Paulus is van jongs af aan in de kerk grootgebracht. Paulus heeft nooit een kerkdienst in zijn jeugdig leven verzuimd. Paulus ging graag naar de zondagschool en Paulus was op de verenigingen te vinden. En Paulus die was, nou ja, noem maar op, alles wat een eerbaar lid, een eerbaar kind ook maar doet. Om naar de wil van vader en moeder in de gemeente des Heren te leven. Zo heeft Paulus ook geleefd, keurig netjes. En toen hij wat groter werd, toen wilde hij er graag nog meer van weten. Toen wilde hij graag naar de theologische school in Jeruzalem. Om daar nader te worden onderwezen in de wetten van zijn God. Want hij had zijn God lief. Althans, zo meende hij vast. En hij had zijn volk lief met een nationale hartstocht die alleen een Jood maar op kan brengen. Zo had hij zijn volk lief en zo had hij zijn God lief. En dat zou hij gaan openbaren. En daarom geld nog moeite is gespaard. Hij is aan de voeten van een van de machtigste professoren van die tijd, Gamaliel, opgevoed. En daar is hij in de allernauwste wetten van het fariseïsme onderwezen. Om op de allernauwkeurigste wijze de wil van God te mogen doen. En om op zodanige wijze het koninkrijk van God te mogen bouwen. Paulus had een uitgesproken hekel aan goddeloze mensen. Hij kon de ongerechtigen in zijn gemeenschap niet dulden. want hij beijverde zich meer dan alle om de wetten van God zeer nauwkeurig te onderhouden. Zo is Paulus gaan leven. En zo heeft hij gestreden voor de zaak van God. En zo heeft hij getracht om Gods wetten te houden. Dat heeft hij gedaan tot aan het uiterste. Als hij hoort van een man, een rabbi van Nazareth, die komt om de wet om te stoten, althans naar zijn gedachten, om de vaderlijke inzettingen ook maar enigszins in te korten, om de zeeuw van geboden te beperken, dan zal hij wel even waken voor de eer van zijn God. En dan zal hij zich plaatsen op de weg van die Jezus van Nazareth. En die Jezus die zal weten dat er ook nog een Paulus is. Die weet wat het is, de wil des Heren te doen. Zo, hij heeft zich er vierkant tegenin gegooid. En er was niets te veel en niets te zwaar. En als de volgelingen van Jezus, nadat hij gesmaden aan een slavenhout gestorven is, gelukkig. O, wat heeft Paulus gelacht. Wat is er een blijdschap in zijn ziel geweest. Wat heeft hij gezongen tot de eer van God toen Jezus gestorven was. Die gehate Jezus, die gesmade Jezus. En wat was hij blij als men zelfs ertoe overgaat om de volgelingen van deze Jezus van de wereld uit te roeien. Hij ziet daarin een gode welbehagelijke arbeid. En hij bewaart de klederen van degene die stevende stenen, de zeer zuinig. En er is een glimlach op zijn gelaat wanneer Stefanus gedood wordt. Goed zo, zegt hij. Dat is tot eer van God. Dat is weer echt ouderwets. Naar het recht van de God van Israël, zoals vroeger. Toen werden ze ook gestenigd. Die tegen de wetten van God zondigden. Goed zo. Dat is naar de eer van God. En het is hem niet genoeg dat hij zoiets doet in Jeruzalem. Het is hem niet genoeg dat hij zoiets doet in de steden van Juda. Hij zal zelfs uitgaan naar Damascus. Hij heeft er een zesdaagse reis voor over om met brieven, lastbrieven van de overste van het volk naar Damascus te gaan. En hoewel hij daar eigenlijk niks te vertellen had, hij hoopt daar toch op de vriendschap van zijn medestanders, opdat op zodanige wijze gevluchte christenen aan hem zouden kunnen uitgeleverd worden. En die hij gevangen zou kunnen binden voor de overpriesters en de fariseeën. Zo, zelfs de vrouwen waren niet veilig. Mannen en vrouwen beleid die laatst. En die werden gebonden gebracht voor de overpriesters. Ja, zegt hij, ik heb ze menigmaal gedwongen om te lasten. Hij gaf ze dus slaag. En met allerlei andere dwangmiddelen van honger en lijden heeft hij ze gedwongen om de naam van Jezus te vloeken. Om te zeggen dat hij, die aan een slavenhout stierf, de Messias, niet kon zijn, maar een gevloekte verleider. En zo heeft hij menigmaal deze mensen geslagen. En heeft er een welbehagen in gehad als ze gedood werden. En toen hij op een dag weer naar Damascus ging. En vlak bij Damascus gekomen was. Midden op de dag, het was bloedje warm. Maar dat geeft voor Paulus niet. Want hij moest door het werk van Gods koninkrijk moest bevorderd worden. Wat is toch een mens. Wat is toch een mens die Jezus niet kent. Wat is toch een mens die geen oog heeft voor het bloed van Jezus Christus. Wat is toch een mens die het nooit gezien heeft, dat de vervulling der wet is. Liefde. Liefde die God geopenbaard heeft in de zending van zijn eeuwige Zoon. Dat de gerechtigheid Gods alleen maar verheerlijkt kan worden in die weg die God ons voorgesteld heeft in het lam dat geslacht is voor de zonde der wereld. O, wat kan een mens toch menen het bij het rechte einde hebben. Wat kan die toch dwepen met het recht van God. Wat kan die toch dwepen met de inzettingen des Heeren. Nee, echt niet. Die Paulus, dat was geen jongen die er maar zo'n beetje de kantjes afliep wat de godsdienst betrof. Dat was geen jongen die je vinden kon in de bioscoop en in de danszaal. En per se niet. Dat was een hele keurige, beste, brave, nette jongen. He, dat was een uitzondering, kan je gerust geloven. Hij beleidt het van zichzelf, een uitzondering in zijn ijver voor de dienst van God. Maar zo verkeerd, zo dwaas, zo dwalende, dat hij zelfs, als hij Jezus in handen gekregen had, hij zou hem gedood hebben. Hij deed eigenlijk niet anders dan Jezus doden in zijn schaap. Zo ver kan het nu gaan. Zo ver kan het gaan bij Paulus. Maar zover kan het ook gaan
in ons leven. Daarom, we moeten ons altijd maar weer opnieuw de vraag stellen. Ken ik dat evangelie zoals Paulus het gepredikt heeft? Niet zoals ik zelf meen dat het is. Heb ik de kracht van Gods wet ervaren, zoals Paulus die ervaren heeft? Ja, maar dan, toen hij door Gods geest geleid werd, en niet door zijn eigen geest, want het zou mogelijk zijn, dat ook wij verdedigers willen zijn van de waarheid Gods. Dat ook wij mensen willen zijn die de oude waarheid zeer nauw nemen. En die zeggen, ziezo, dat was tenminste nog eens een echte ouderwetse preek. En dat was tenminste nog eens echt, zoals het vroeger meer gehoord werd. Vloek en dood en donder en hel, slaat er maar op. Want zo moet het, tot de eer van God en tot het behoud van ons volk. En tot de onderhouding van de wetten des Heren. Ach, dan hebben we ook nog nooit iets ervaren van wat wij zijn voor God. En van hetgeen dat God is voor ons. Want als we dat gaan ervaren, dan komen we met Paulus onder op de lijst. En dan zetten we ons werkelijk nog heel wat beneden Paulus. Dan durven we in de schaduw niet staan van de plaats waar hij zijn handtekening gezet heeft. Dan gaan we nog ver onder. Maar dan is het ook nodig dat we iets van die smart verstaan. Die Paulus kende wanneer hij zegt. En ten laatste van alles is hij ook van mij. Als van een ontijdig geboren het is gezien. Eigenlijk staat dat woord van mij helemaal aan het eind. En de laatste van alle is hij ook als van een ontijdig geboren gezien. En dan staat het ook van mij. Dat is het grootste wonder, wil Paulus zeggen. Dat kan ik nog niet begrijpen. Elke dag als ik daar weer aan denk, dan zeg ik ook van mij. Helemaal niet gewoon als een ongewone. Toen greep God in, zeg ik. God velde hem neder. God zette hem vast. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Een machtig licht, hemelse glans. De hemel liet zich op de aarde zien. En Paulus verteerde, kromp als een slak ineen. Had geen gedaante en geen eerlijkheid meer. Weg al zijn illusies, weg al zijn ijver, weg al zijn hartstof. Daar lag hij neergeveld, als een arme onwetende dwaas. Verlicht door de zonne der gerechtigheid. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij als een ijveren voor God? En voor het volk van God was een vervolger van God. Want dit besefte Paulus wel, het was God die sprak. En daarom roept die Heer, wie zijt gij? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart, de verse mee. Tegen de prikkels te slaan. Aan het eind van dit hoofdstuk spreekt Paulus ook nog eens van prikkels. Dan zegt hij, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En dan zegt hij, de prikkel die des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Heeft hij dat woord overgenomen van Jezus? Jezus heeft het ook over een prikkel. En dan zegt hij, Paulus, Saulus, het is uw hart, de verzen, de hielen, tegen de puntige stok, tegen de prikkels te slaan. Waarmee was Paulus daar dan bezig? Wel, hiermee was Paulus bezig zijn vijanden te vermorzelen. Paulus die sloeg tegen de prikkels. De prikkel van de wet, dat is de zonde. De prikkel van de dood, dat is de zonde. En nu wilde Paulus die prikkel weg hebben. Hij wilde die zonde weg hebben. En hij wilde daarmee die dood weg hebben. En hij wilde het volk in glorie doen leven. Onder de God van Israël. En daar sloeg hij tegen met alle geweld. Hij wilde het weg hebben, maar niet op de wijze waarop God het alleen maar weg wil hebben. O, God heeft ook de prikkel weggenomen. O, dat zegt Paulus straks. Hij zegt, dood, waar is nu uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Maar dan mocht hij het weten, ik dank God. Door Jezus Christus. Hij heeft die prikkel uit de dood, namelijk de zonde weggenomen. Hij heeft die prikkel der wet, namelijk de overtreding, beslecht en weggenomen en gedragen en geleden onder die nijs. Jezus zegt, het is uw hart. Jezus zegt niet, Saulus, het is voor mij zo erg. O ja,
De zonden zijn ook erg voor God. Maar ik heb wel eens meer gezegd. De zonden werken net als een boemerang. Die slinger, dat is een apparaat, een wapen, dat werp je naar de vijand. En als het zijn doel mist, dan komt het weer terug bij degene die het geworpen heeft. Dat is een boemerang. Nou, zo zijn de zonden ook. De zonden die worden naar God geworpen. Maar daar raken ze niet. Ja, God heeft wel droefheid en verdriet over de zonde, maar hij wordt er niet minder van. Je kan er God toch niks mee afnemen. En dan komt die zonde, die komt weer terug als zo'n boemerang. En dan raakt dat wapen jezelf, dat je naar God uitgestoken hebt. Zo is het ook. De Heer Jezus die zegt, Saul, Saul, het is uw hart. Gij hebt er schade bij. Het kost tenslotte uw leven. Het is uw hart om uw verzen tegen de prikkel te slaan. O, wat een boodschap vol ontferming en vol medelijden. Saul, Saul, moet u daarmee doorgaan. Uzelf verwonden. Uzelf tenslotte ombrengen. Door zo te vechten tegen de Heere. En tegen zijn gezalfde. Nu zegt een apostel, kijk, dat is nu het abnormale. Dat ik nu in zulke weg moest worden neergeveld. En dat God dat gedaan heeft. O, denk erom, daar zijn wel eens mensen die zeggen, ja, kijk. Als ik nou maar eens was zoals Paulus. Als ik nou maar eens zo'n weg had zoals Paulus. En er zijn sommige mensen, en dat is nog erger. Als men deze weg voor de normale weg houdt. Dat men zelfs niet anders weten wil dan van zulke weg. Dat is nog erg. Dan gaat men lijnrecht tegen de schrift in. Paulus die zegt, ik ben een abnormaal. Niemand wil toch dat alle kinderen als ontijdig geborenen geboren zullen worden? Wel, zo moet ook niemand willen dat alle kinderen van God geboren zullen worden. Zoals Paulus de ontijdig geborenen. Dat neemt natuurlijk niet weg, en dat zeg ik eraan stond bij om geen misverstand te verwekken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat elke geboorte een wonder is. Want we hebben de strijd altijd op twee fronten. Aan de ene kant de mensen die denken dat ze zonder wedergeboorte in het koninkrijk Gods zullen ingaan. En maar aan de andere zijde, dat is het andere front, en daar hebben we toch ook wezenlijk mee te maken. Ook in de praktijk van het geestelijk leven, dat er mensen zijn die denken dat ze alleen maar als ontijdig geborenen kunnen zalig worden. Op zulke bijzondere, aparte wijze. Als dat Paulus deelachtig werd. En dan zou Paulus, als hij hier vanmorgen voor ons stond, dan zou hij zeggen, o mensen, daar doet u zelf een groot kwaad mee. En daar onteert gij het werk van Gods geest mee. Want dat is niet tot sieraad als je leven verknoeid hebt in de zonde. En als je net als ik, Paulus, een moordenaar geworden bent. Als het zo ver in je dwaasheid moest komen. Dat je moordenaar worden moest van het volk van God. Het is geen voorrecht, jonge mensen. Als je de uitgebrande ruïnes van je leven door hartstocht verteert tot 30, 40, 50-jarige leeftijd. De Heere aan gaat bieden. Dat is niet, laat ik dat woord eens gebruiken. Dat is niet normaal. Dat is smartvol. Wie zal het leed kunnen dragen? En wie zal de smart van zulke kinderen van God, die met Paulus als een ontijdig geborene ter wereld gekomen zijn, wie zal de smart kunnen dragen? O, dan traant het oog over het bedreven kwaad tot aan de dood toe. Dan zijn er littekenen die nooit meer helen. Dan zijn er zelfs hartstochten opgewekt in de jeugd, die tot in de grijze ouderdom, ondanks alle genade die God verheerlijkt, niet meer gedoofd worden. En daarom laat men dit nooit als voorbeeld stellen. En laat men nog minder zeggen, als het niet zo is zoals bij Paulus, dan is het bij mij niks. Dan zegt Paulus, ik was een ontijdig geboren. O, het is waar. Daar klinkt de machtige genade van God door. Dat is de andere kant. Zelfs zulke man als Paulus kan nog bekeerd worden. Zelfs zulke vrouw, zulke kind, zulke jongen en meisje. Al had hij de zonde van Saulus van Tarsus gedaan. De deur der genade is nog geopend, zelfs voor Paulus. Maar laat het van de andere zijde niet zo zijn dat, als God u nu langs de normale weg bekeert, en dan vraagt u misschien, wat is dan de normale weg? Nou, dan zou ik dit de normale weg willen noemen. Dat de Heere Jezus daar Petrus ziet vissen, en dat hij zegt, Petrus, kom, volg me. En dat hij daar de twee zonen van Zebedee ziet vissen. Dat hij zegt, kom, verlaat je scheepje en verlaat je netten en volg me. En dat hij daar Levi in het tolhuis ziet zitten. Die daar zonder mankeren, zonder tegenspreken, alles
al zijn tafels en zijn hele tollenaarscherij achterlaat. En die de Heere Jezus volgt. Dat zou ik de normale weg willen noemen. En als hij dan zegt, zeg het nog eens wat concreter. Dan bedoel ik dit, kindertjes. Weet je wat de normale weg is om bekeerd te worden? Dat je van jongste van je knietjes staat. En dat je reeds als kind nog maar 4 of 5 of 6 jaren oud de Heere aanhoudend vraagt. Ernstig vraagt, nadenkend vraagt om een nieuw hartje. En dat als de zonden in je leven komen, in je kinderleven, dat je die zonden biddend verlaat en daartegen strijdt. En dat je luistert naar degene die je onderwijzen in de leer des Heren. Dat zijn je ouders en dat is de meester en de juffrouw. En dat mogen wij doen op de catechisatie en dat gebeurt op de verenigingen. Dat is de normale weg. En als dan op deze wijze uw jeugdig hart een droefheid leert kennen over al hetgeen je toch elke dag weer verkeerd doet. En als dan uw jonge hartje s'avonds voor God wordt uitgestort en u zegt, Heere, wil me toch vernieuwen naar uw beeld. Wil me toch mijn zonde vergeven, want ik kan het niet zoals ik geleerd ben het te moeten doen. Maar wil u het dan doen om Jezus wil. Want u hebt toch beloofd, Heere, laat de kinderen tot mij komen. Kijk, en als dan je jonge hartje van lieverlee, ik zeg van lieverlee, onder de indrukken van de heerlijke genade van God bewogen wordt om de zonde meer en meer te gaan verlaten. En om je jonge leven in de dienst van God te mogen besteden. En om zo van lieverlee een begeerte in je hart te krijgen om Christus Jezus te mogen kennen, die je voorgesteld wordt in de bediening van zijn goddelijk getuigenis. Als je dan bij het opgroeien het kennelijk openbaart dat je bij de gemeente des Heren wil behoren. Dat het volk van God je lief geworden is. En dat de dag en de dienst van God de begeerte van je ziel is om daarin te mogen wandelen. En als je zo onder de bediening van het woord horen mag. Met een onderscheiden gehoor van die zegeningen die God geeft aan arme, verloren, ellendige, ongelukkige zondaren. Die er hem op hoop en je krijgt een hoop in je hart dat God het ook aan jou wilt schenken. En die hoop die drijft je naar God toe. En dan doe je te meer de zonde haat. En die doe je met een vaste tred het spoor van Gods geboden gaan. Oh, al kunnen de mensen dan niet zeggen van, die jongen leeft anders als vroeger, dat is helemaal niet echt. Al kan je dan misschien zelf niet zeggen, Heren, daar en daar en toen ben ik weder. Dat is helemaal niet echt. Die normale geboorte, laat ik het zo eens noemen. Hoewel het altijd een wonder is. Oh, dat, maar dan vraag ik, door wie wordt dat wonder nu inniger beleefd? Wordt dat wonder der genade? Wordt dat nu inniger beleefd door degenen die als een ontijdig geborene levend gemaakt zijn. Of die na langs de weg van de normale geboorte in dat geestelijk leven gekomen zijn. Nou, ja, dan kunt u wel zeggen, ja, de Paulussen, nou dat weet ik nog niet. Als ik zo de gang van Gods kinderen eens nagaat in de praktijk van het leven. En ik mag dan letten op de vruchten, en dat heeft de Heer toch gezegd, aan de vruchten zult ge ze kennen. Dan zie ik vaak dat al die ontijdig geboren, maar weinig vruchten dragen. Al hebben ze dan misschien een heel grote mond over bekering en roeping en verlossing en rechtvaardigmaking en enzovoort enzovoort. He, over het algemeen kunnen ze machtig goed vertellen hoe dat ze uit de wereld gehaald zijn, maar daarmee is het dan ook af. En dat is de kwaal die menigmaal mensen bijblijft die lange jaren in de zonde geleefd hebben. Die eigenlijk nooit helemaal het spoor der ongerechtigheid verlaat. Omdat die zonden zulke diepe wortels geschoten hebben in het hart. Ook al wordt dat hart dan door de genade van God vernieuwd. Maar als ik dan mensen zie die misschien helemaal geen grote bekeringsweg kunnen vertellen. Maar die toch in hun leven bewijzen de Heere lief te hebben. He, die voor christelijke activiteiten te vinden zijn. He, die werkelijk in de genegenheden van hun hart de richting van het koninkrijk van Jezus Christus die en die een zoete verwondering hebben onder de bediening van het evangelie, die smaken mogen de goede tierenheden Gods keer op keer, en die zo hartelijk aan de kerk, aan het volk van God verbonden zijn. Oh, let maar eens op, die mensen die niet zo hoog van de toren kunnen blazen, dat zijn over het algemeen de trouwste leden. Dat zijn over het algemeen de mensen die met de meest innerlijke verwondering altijd weer deelnemen aan de activiteiten van de kerk van God. Zij zeggen, ja, dat is nou een trouwe ziel. He, ik zou zo namen kunnen noemen, zou het natuurlijk niet doen. Dat zou misschien de hoofd moeten strelen, maar Mensen die zijn altijd te vinden voor de dienst van God. Die vind je altijd als er gepreekt wordt. Die komen ook zelfs nog bij een trouwdienst. Dat zijn mensen die zijn gebonden aan de dienst van God. Ik zeg niet dat dat alleen zijn. Maar het komt toch wel openbaar in de vruchten van het leven. En daarom, het moet in de vruchten van ons leven geopenbaard worden. Paulus die zegt, mensen, ik ben een ontijdig geboren. Daar moet je niet naar kijken. Maar, en dat is de andere kant die ik tenslotte nog belichten wil. Zelfs voor zulke mensen. En dat is het wonder in het leven van Paulus. Dat hij zeggen mocht, ja mensen, ik sta wel onderop. Maar ik sta er toch bij. Tot roem en prijs van die grote genade van God. Ik kan me er nooit op verheffen. Op mijn bekering kan ik me niet verheffen. Op mijn vroegere leven kan ik me niet verheffen. Oh, als ik het vertellen moet, dan vertel ik het met grote smart. Dan vertel ik het met bittere pijn. Oh, als ik denk, als ik het kermen hoor der vervolgde. Als ik de tranen zie der verdrukte. Als ik de smekingen zie van mannen, vrouwen en kinderen. Die hun wenend oog naar me ophieven toen ik ze sloeg. En toen ik ze dreigde. En toen ik ze gebood om te lasteren. De naam die hun lief geworden was. Boven alle naam die in de hemel en op de aarde gegeven is. O, dan krimp ik in elkaar, bedoelt Paulus. Maar toch, mij de grootste van de zondaren, zegt hij op een andere plaats. En mij de minste van de heiligen. Die is barmhartigheid geschied. Ik sta dan toch op. Al sta ik dan onderaan. Tot roem van Gods genade. Ik sta toch op. En dat is nu de boodschap. Die ik u tenslotte wil brengen uit deze tekst. Het zou kunnen zijn. Dat er onder ons zijn die zeggen ja. Ik heb mijn opvoeding ook verknoeid. Ik heb ook niet geluisterd naar de stem des Heren in mijn jeugd. Ik ben doorgegaan in mijn eigen gekozen wegen. Zelfs zo. Of dat het nu was in een weg van eigen gerechtigheid. Als Saulus. Of het nu was in een weg van ongerechtigheid. Als Manasse. Die ook een godvrezende vader had. Ik ben doorgegaan in de weg der ongerechtigheid. Zo zelfs dat ik Gods kerk haat, Gods volk belasterde en belaagde. Dat ik de vrome niet uit kon staan. Dat ik het woord van God verachtte. Mijn knieën niet meer bogen. Mijn handen niet meer vouwde. Toen ik bezig was om het koninkrijk van God van haar kracht en eer te beroven. Maar zie eens hoe genadig God is. Dat hij zelfs zulke Saulussen nog op de lijst zet. Dat hij ze zelf nog een plaatsje geeft waar ze met ere genoemd mogen worden. Ook Saulus. Kom als er in ons midden zijn. Die misschien net als Saulus 20, 30 jaar de zonde gediend hebben. Dan komt Saulus ons vanmorgen ook verkondigen dat het ook voor hem komt. Omdat de kracht van de opgestane Here sterk genoeg is om de kluisters van uw vijandschap te verbreken. Dan komt hij ook vanmorgen tot u. En ziet dan eens, het is waar. Ging met grote smart. En met droefenis gepaard. Dan ligt hij daar in stof ter aarde neergebogen. Maar dan zal hij toch op de tijd van God weer spreken mogen. Spreken mogen. Meer dan anderen. Van de genade van de Heer Jezus Christus die dood geweest is. En u leeft. Dan zullen die dieptes. De diepte van de zonde. En de diepte van de genade altijd tegen elkaar wedijveren. En waarom is Paulus dan zo'n getrouwe gezant? Zo'n onvermoeide strijder geworden voor de Heer van God. Ach, omdat hij wist uit hoe grote nood en dood God hem verlossen. Omdat hij gezien had de pijn en de smart, het leed en het kruis dat zijn Jezus voor hem gedragen heeft. Ook hoor het doorklinken wanneer hij zegt, ik heb niets anders voorgenomen. Onder u te weten te prediken dan Jezus Christus en die gekruist. En waarom dan Paulus? Wel omdat hij voor mij de prikkel uit de wet heeft weggenomen. Omdat hij de prikkel uit de dood verslonden heeft tot een eeuwige overwinning. Waar ik mijn ziel aan beschadigde en ik tot in der eeuwigheid niet bovenuit kon komen. Dat heeft hij mij in zijn genade geleerd. Nu geleden, daarom is Paulus zo'n getrouwe gezant van Jezus Christus geworden. Met al degenen die de Heer zo lief gekregen hebben zoals hij. Hoe functioneert dit nu? In uw leven, hij is van mij, als van een ontijdig geboren, ten laatste gezien, ook van mij. Of is hij de laatste niet? Oh nee, het is waar. Wij kunnen het Jezus niet zien zoals Paulus hem gezien heeft. Paulus heeft Jezus gezien met lichamelijke ogen. Zo zal hij zich nu niet aan ons openbaren. Maar het is wel nodig
dat wij eenmaal in ons leven Jezus zien. En dat zeg ik niet met deze ogen, dat zal straks zijn wanneer we zalig sterven. Maar het is toch nodig dat we Jezus zien. En nou is deze lijst van degenen die Jezus gezien hebben, nog niet afgesloten. Afgesloten wordt deze lijst, of ik moet liever dit zeggen, deze lijst is finaal afgesloten als de hemelen zich scheuren. En Christus gezien wordt op hemels wolken, dan kan er niemand meer bij. Dan is die lijst afgesloten. Dat is een bewijs dat het huis des vaders vol is. Dat de lijst vol is. Maar nu zijn er nog open plekken. Dat weet ik waarachtig. Dat heeft God gezegd. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen, want zal zijn één kudde en één herder. Hebben we er wel eens begeerte na. Om ook op die rol geschreven te mogen worden. Van degene die de Heere Jezus gezien hebben. Gezien hebben door het geloof, want dat is nodig. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want die tot God komt, u moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is, degene die zoekt. Heb u daar nou wel eens behoefte aan in uw leven? Om Jezus te zien. Zoals Petrus hem gezien heeft. En zoals Thomas hem gezien heeft. En zoals Maria Magdalena hem gezien heeft. En zoals de Emmausgangers gezien hebben. Niet met uw natuurlijke ogen, ik zeg het nog eens en met nadruk. Maar met uw ziel zo. En als u dan verder vraagt, wat is dat dan? Hoe kan ik dat dan weten? Dan zeg ik, oh, dat is zo makkelijk te onderscheiden. Want als uw oog Jezus ziet, dan vraagt u aan niemand meer. Is dat nou Jezus? Dan zegt u, zulk een is mijn liefst. Ja, zulk een is mijn vriend. Al zou iedereen zeggen dat het Jezus niet was. Dat geloof is door de liefde werkend. En die liefde herkent. Johannes was de eerste die Jezus herkende. Hij was de discipel die Jezus lief had staan. En toen Jezus aan de zee stond van Galilea, herkende hij het eerst. Het is de Heere, zegt hij. De apostel der liefde. Dat kan je niet in vergissen. Dat is onmogelijk. Is dat nou in uw leven ook wel eens zo? Dat u bij alles wat over u gaat en wat u hoort en wat u uit het woord van God leest, zegt Heere, ik ben zo arm en zo zondig en zo hulpeloos en zo verkeerd. Ik ken u niet en toch kan ik u niet missen. Drukt u dat wel eens? Komt het wel eens met kracht in uw ziel? Dat ge zo niet sterven kunt en God kunt ontmoeten. En dat niet alleen. Komt het ook wel eens met kracht in uw ziel? Dat u niet zo alleen niet sterven kan. Maar dat u zo ook niet verder leven kunt. Is het uw smart wel eens voor God? Dat ge niet hem wel behagelijk leeft. Zoudt ge het anders willen? En zoekt ge dat aan de voeten des Heren? Wel nu, ik verkondig u dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is. En dat de kracht van zijn opstanding genoeg is om u van uw zonde te verlossen. Want groter dan de redder is uw nood toch niet. Onthoud het goed. Nooit. De zonden zijn niet groter dan de genade. Waar de zonde meerder geworden is, zegt Paulus, is de genade veel meer overvloedig geweest. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. Kom. En dan hoeft u zich niet te bekommeren, omdat u geen ontijdig geboren bent. Maar ziet dan of dat u een geboren bent. Want dat is toch wel nodig. Dat u in Sion geboren bent. En dan hoeft dat niet gepaard te gaan met omstandigheden waaronder het bij Paulus ging. Maar dan zal het toch zo zijn dat ge met Petrus, met Johannes, met Jacobus uw netten verlaten hebt. Uw vorig leven vaarwel gezegd hebt. En dat u in de dienst des Heren van harte gewillig en bereid bent gaan leven. En dan is uw liefde er niet minder om. Als ge dan in zoete gemeenschap met deze borg en zaligmaker uw leven mocht voortzetten. En uit de nood uw oog mag slaan op uw redder. En in al uw ellende dat lam Gods aan uw ziel geopenbaard wordt. En de beloftenissen van het evangelie wegen op uw hart. Zodat de Heere u toespreekt dat ge als een treurige zalig zijt. Als een hongerige en een dorstige zalig zijt. Want hij zal uw tranen drogen. Oh, dan kunt u ook wachten. Dan zegt u, Heere, al vertoeft u dan, ik zal u toch verbijden. Want u zal gewisselijk komen. Als gij zegt dat ik in uw handpalmen gegraveerd ben. Dan kan ik het kruis wel dragen. Rust dan mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Al is het dan dat we nu nog niet aanschouwen zullen, oog in oog, zoals het straks zal zijn. Dan mogen we toch aanschouwen in het geloof. Dan mogen wij aanschouwen met die zoete geloofsaanschouwing. En rusten in de wonden van hem, die we veel verdriet gedaan hebben. Want dat zal de smart van Paulus ook onze smart zijn. Dat we nu de gekruiste vervolgd hebben. De liefde Gods gekrenkt hebben. De eer van God geroofd hebben die nooit anders deed. Als een zaligheid ons openbaar. Maar dan zal ook dat de kracht geven in ons leven. Om in een nieuw godzalig leven op te staan. En met Paulus uit te gaan. Tot aan de einde van de aarde. Al worden we dan allemaal geen zendeling. Maar laat aan die einde der aarde maar zijn. Aan de grenzen van uw gezin. Aan de grenzen van de zaak waar gewerkt. Aan de grenzen van de plaats waar God u gesteld heeft. En dan zal er ook iets van die opstandingskracht in uw leven geopenbaard worden. En dan zult ge met Paulus, misschien nog onder Paulus, uw naam zetten. Maar dan toch op de lijst. De lijst die een vaste plaats heeft in dat boek waarvan Johannes gesproken heeft. Dat de namen die in dat boek des levens geschreven staan, erin zullen blijven. Daar komt geen herdruk van. Daar is nimmer enige verandering of verbetering in mogelijk. En degene wiens naam in dat boek geschreven staat, zij zullen door de tweede dood niet beschadigd worden. Amen. Lieve heren, mogen we de waarheid verstaan opdat u ons vrij zou maken? En mogen we de kracht van uw opstanding in ons leven ervaren? Om uw voetstappen te mogen drukken. Daartoe heb u ons het evangelie geopenbaard van zulke genade. Aan zo een bewezen. Opdat de grootste der zondaren niet zou wanhopen. Opdat uw kinderen versterkt zouden worden in het geloof. Opdat uw grote namen door verheerlijkt werden. Zegen de bediening van uw getuigenis. En breng ons andermaal op deze dag samen in de middagstond. Geef daar de lust en de kracht en de begeerte toe. Aan ons allen, we vragen het van u, om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 119, 80 vers. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest, zij met u allen. Amen.